Goedemorgen. Ik wil graag met u lezen uit Matteüs 25, vers 14 tot 30. Dit is een gedeelte, een van de drie gelijkenissen die Jezus heeft gesproken voor zijn lijden en sterven en voordat hij naar de hemel terugging. Het zijn eigenlijk drie gelijkenissen met het oog op zijn wederkomst en het zijn tamelijk confronterende gelijkenissen. En de boodschap die ik vanmorgen wil doorgeven is ook eigenlijk een tamelijk confronterende boodschap. Ik kan me nog heel goed herinneren, vroeger toen ze bij ons uit de Bijbel lazen aan huis, toen was dat een gelijkenis die me altijd toch wel onrustig maakte. Ook die gelijkenis die daarvoor staat, de wijze en de dwaze meisjes. En ik had altijd zo het idee van, zit ik wel bij de goeie? Ik voelde me niet gemakkelijk daarbij. Ik hoop dat u zich vanmorgen niet ongemakkelijk voelt, maar ik wil u een aantal dingen aanreiken waardoor u zich wel gemakkelijk kunt voelen. Want het koninkrijk Gods is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan één gaf hij 5 talenten, aan de ander 2, aan de derde 1. Ieder naar zijn bekwaamheid en hij reisde meteen weg. Hij die de 5 talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende 5 andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de 2 talenten ontvangen had er nog 2 bij. Maar die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. En degene die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht nog 5 talenten bij hem en hij zei, Heer, 5 talenten hebt u mij gegeven. Zie, nog 5 talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. En degene die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei, Heer, 2 talenten hebt u mij gegeven. Zie, 2 andere talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Maar hij die het 1 talent ontvangen had, kwam ook en zei, Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie slaaf, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want ieder die heeft aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. In deze gelijkenis spreekt Jezus over een man die naar het buitenland vertrekt en zijn bezit aan zijn personeel toevertrouwt. Vanuit de context is het duidelijk dat het gaat over onze instelling als christen in afwachting van Jezus' wederkomst. Deze gelijkenis is een aansporing om goede beheerders te zijn over wat God ons heeft toevertrouwd. Ik denk dat Jezus ons hier wil leren om te werken met de mogelijkheden die God je geeft. Het eerste dat naar voren komt is dat iedereen mogelijkheden krijgt van God, maar niet iedereen dezelfde. De Heer gaf dan zijn 3 knechten naar ieders bekwaamheid. De eerste ontvangt 5 talenten, de tweede krijgt er 2 en de derde ontvangt 1 talent. Een talent was geen munt, maar een gewicht dat vooral gebruikt werd om zilver en goud te wegen. Het vertegenwoordigde een zeer grote som geld. 1 talent was gelijk aan 6000 schellingen. 1 schelling was het dagloon van een arbeider. Een talent kwam dus overeen met het loon voor bijna 20 jaar. Het was dus een aanzienlijke som die de Heer aan zijn personeel in handen gaf. Hij hield rekening met ieders mogelijkheden. Hij hield rekening met ieders capaciteiten. Dat was niet onrechtvaardig. Wie meer ontvangen heeft, moet ook meer tot eer van God tot stand brengen. Maar wie weinig heeft gekregen, moet ook dat weinige benutten. De Heer verwachtte van elk van hen dat ze goede beheerders zouden zijn over dat wat Hij hen had toevertrouwd. De gaven die God geeft zijn te danken aan zijn vrije genade en wijsheid. De talenten in de gelijkenis vertegenwoordigen alle natuurlijke en geestelijke gaven die de mens van God ontvangen heeft en die in zijn dienst moeten worden gebruikt. Dit betekent dat je God moet dienen met je talenten, je tijd en je bezittingen. We hebben niet allemaal evenveel tijd, evenveel talenten of bezit gekregen. Daarom is het niet doorslaggevend hoe lang we leven, maar hoe we de dag van vandaag doorbrengen. Ik moet denken aan Handelingen 12, waar geschreven wordt over de gevangenname van Jacobus. En kort daarna ook van de gevangenname van Petrus. Jacobus moet het met zijn dood bekopen. En Petrus wacht hetzelfde lot. Maar hij wordt op een wonderbaarlijke manier door tussenkomst van een engel bevrijd. En dan denk ik waarom Petrus wel gered en Jacobus niet. Nu, dat was natuurlijk niet dat hij niet gered was voor de eeuwigheid, maar waarom moest zijn leven daar eindigen, terwijl er nog zoveel te doen was? Het leven is ons meest kostbare, meest waardevolle bezit. Christus is onze hoogste beloner. Daarom is een hem toegewijd leven de beste investering die je kunt bedenken. Wat God ons te doen heeft, geeft, kan in vergelijking met wat anderen doen misschien onbetekenend lijken. Maar vergeet niet dat het koninkrijk van God zich altijd heeft uitgebreid dankzij de toegewijde ijver van mannen en vrouwen. De tragedie van een leven is niet dat iemand slechts 1 talent ontvangt, maar dat hij met dat ene talent niets heeft gedaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor het aantal talenten dat we hebben, wel voor het gebruik dat we ervan maken. In deze gelijkenis worden we niet bepaald bij wat we hebben, maar bij wat we ermee doen. De eerste knecht die er 5 talenten bij verdiend heeft, krijgt immers dezelfde beloning als de tweede knecht die er 2 talenten bij verdiend had. De Heer zegt tegen beiden: goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw Heer. Het tweede dat deze gelijkenis ons leert, is dat iedereen verantwoording moet afleggen van wat hij met zijn mogelijkheden doet. Stel dat u deze gelijkenis voor de eerste keer hoort. Luister eens naar de verklaring die de derde knecht voor zijn gedrag geeft. Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt en ik ben bevreesd weggegaan. Doet deze verklaring niet verwachten dat hij zou zeggen: daarom ben ik direct aan de slag gegaan. Ik heb het mogelijke gedaan om u niet teleur te stellen. Dat zou toch logisch geweest zijn. Maar in plaats daarvan zei hij: Heer, ik wist en ik heb uw talent verborgen. Met andere woorden, ik deed niets om het te vermeerderen. Hoe dwaas. Het verwijt dat hij het geld op rente had kunnen uitzetten, brengt zijn schuld nog dieper naar voren. Hij heeft zelfs het minste niet gedaan. Wat wij aan gaven en bekwaamheden bezitten, behoort ons niet toe. Wij zijn er slechts de rentmeesters van. Daarom moeten wij er rekenschap van geven aan onze Heer, van wie ze zijn. Omdat de Heer lange tijd wegblijft, hebben de knechten geruime tijd ter beschikking om hun goede wil te tonen en het bezit van hun Heer te vermeerderen. De goede en getrouwe knechten maken er ernst mee. Omdat ze hun verantwoordelijkheid ter harte hebben genomen, wordt er bij de afrekening hun nog een veel grotere verantwoording toevertrouwd. Hoe we nu met onze mogelijkheden omgaan, is bepalend voor onze latere verantwoordelijkheid. Als we weinig ontvangen hebben, stelt dat ons niet vrij van verantwoordelijkheid. Niemand zal rekenschap behoeven af te leggen van meer dan hij ontvangen heeft. Maar van wat wij hebben, zullen wij rekenschap hebben af te leggen. Vaak hebben mensen met één talent de neiging om te zeggen, ik kan niet veel doen, dus doe ik maar niets. We denken dat als wij over de welbespraaktheid van een apostel of een leraar zouden beschikken, wij van Christus zouden getuigen zoals zij dat hebben gedaan. Maar als God ons die gave niet heeft geschonken, dan heeft hij ons ook die verantwoordelijkheid niet gegeven. Wat God van ons verwacht, wanneer hij ons bijvoorbeeld materiële welvaart schenkt, is dat wij geven in de mate waarin hij ons zegent. Niet meer, maar ook niet minder. Het derde dat de Heer benadrukt is dat iedereen die zijn mogelijkheden die hij ontvangen heeft niet gebruikt, zijn doel mist. Waarom noemde de Heer de knecht met het ene talent slecht en lui? We kunnen toch stellen dat hij geen dief of verkwister was. Hij kon het talent dat hem was toevertrouwd weer aan zijn Heer overhandigen. Hij zei ook precies wat hij gedaan had en met welke reden. Waarom wordt hij dan slecht genoemd? Het antwoord is dat hij zijn talent in de aarde heeft begraven. En het daar gelaten heeft en geweigerd heeft er iets mee te doen. De man wordt slecht genoemd omdat hij niets deed. Denk aan de gelijkenis die Jezus vertelde van de man die onderweg beroofd werd, bekend als de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Jezus stelde daar het gedrag van de dieven en de geweldplegers niet aan de kaak, maar het nalatige gedrag van enkele voorbijgangers. Ze zagen een mens in nood, maar deden alsof ze niets zagen en gingen aan de overzijde van de weg voorbij, zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. In de ogen van Jezus is het slecht niets te doen. Zich om niets te bekommeren, niet te werken, niet te bidden. Het is slecht niet te geven, niet van zijn geloof te getuigen. De Bijbel zegt, als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde. Iemand zei eens, geld is als meststof, dat nergens toe dient als het op een hoop ligt, maar nuttig wordt als het verspreid wordt. Maar hoe weinig wordt het zo aangewend? Het wordt angstvallig opgepot of alleen voor eigen nut gebruikt. Hoeveel tijd, geld en talent in de wereld wordt er verspild aan nutteloze zaken? Zij die goederen hebben en ze niet gebruiken voor werken van godsvrucht en barmhartigheid. Die macht en invloed hebben en die niet aanwenden ter bevordering van het christelijk geloof in hun omgeving. Met de geestelijke gaven zien we dikwijls hetzelfde. Veel christenen gebruiken ze niet altijd voor het doel waarvoor zij werden gegeven. Dient u de Heer met de mogelijkheden die u ontvangen hebt? In iedere gemeente zijn veel mogelijkheden. Muzikaal, administratief, creatief, jongerenwerk, en ga zo maar voort. Voor elke gelovige is een plaats in het lichaam. Maar die plaats betekent ook een taak vervullen. Zoals onze ledematen ook een functie hebben in ons lichaam. Als je niet weet welke taak God u wil geven, wil ik u een vijftal stappen doorgeven. In de eerste plaats, bid dat de Heilige Geest laat zien welke gaven hij je geschonken heeft en wees bereid die gaven in te zetten. Geestelijke gaven worden altijd gegeven om te dienen. Als we daartoe niet bereid zijn, waarom zou God onze gaven dan laten zien? Tweede stap is, probeer verschillende taken om te zien of je er een gave voor hebt. Kijk om te beginnen eenvoudig om je heen om te zien welke noden je in de gemeente kunt ontdekken. Wees bereid taken in de gemeente uit te voeren waar je voor gevraagd wordt. En bid dat God je duidelijk maakt of je hiervoor een gave hebt. Derde, evalueer hoe je die taak voor jezelf ervaart. God die ons de geestesgave geeft, kent ons volkomen van binnen en van buiten en hij weet dat we een taak die we graag doen beter uitvoeren dan een die we met tegenzin doen. God heeft het zo bedoeld dat we vreugde beleven aan het in praktijk brengen van onze geestelijke gaven. Vierde stap, zie of je door de broeders en zusters van de gemeente bevestigd wordt. Gaven van de geest worden gegeven om ze in de samenhang van het lichaam van Christus te gebruiken. Daarom is het belangrijk dat de andere leden van het lichaam van Christus jouw gaven herkennen. Vinden zij dat het je gave is? Als je denkt dat je een bepaalde gave hebt, maar er is niemand in de gemeente die deze overtuiging deelt, dan heb je je waarschijnlijk vergist. Gaven moeten bevestigd worden door het lichaam van Christus. Ze moeten herkend kunnen worden voordat ze erkend kunnen worden. Een vijfde en laatste stap. Zie of God je bevestigt doordat hij het werk dat je met je gaven doet, zegent met resultaat. Sorry. Omdat de geestesgaven taakgericht zijn, mag je verwachten dat er iets mee bereikt wordt. Als je een gave probeert uit te oefenen en daarbij voortdurend merkt dat wat je verwacht niet gebeurt, dan heb je waarschijnlijk deze gave niet. Ten slotte nog dit. Voor ieder... Is iets misgegaan? Ten slotte nog dit. Voor ieder levensterrein geldt dat een mens een hoge prijs betaalt wanneer hij de dingen op zijn beloop laat. Dit geldt ook op geestelijk terrein. Als u uw gemeente en de zaak van Christus schade wilt berokkenen, moet u zich vooral in beslag laten nemen door de dingen van de wereld, zodat er voor de zaak van God geen tijd meer overblijft. Bezoek de gemeentelijke samenkomsten alleen als er iets bijzonders te doen is. En als u gaat, laat uw aanwezigheid dan zoveel mogelijk onopgemerkt blijven. Neem geen enkele verantwoordelijkheid op u. Doe ook niets in de collecte. Bemoei u nergens mee. Blijf volkomen passief. Daarmee kunt u uw gemeente meer schade berokkenen dan op welke andere wijze ook. Jezus zei, neemt hem het talent af. Een mens betaalt een hoge prijs voor zijn niets doen. Neem daarom Jezus' woorden ter harte. Want niet alleen het horen van Jezus' woorden is belangrijk, het luisteren naar wat hij zegt, we moeten er ook iets mee doen. Alleen dan komt er vrucht. De derde slaaf is onverschillig, is niet betrokken en werpt elke verantwoordelijkheid van zich af. Dan mag hij ook nu geen verantwoordelijkheid meer dragen. Hij wordt zwaar gestraft. Degenen die niets met Jezus' woorden doen, missen hun bestemming. Misschien zullen we nooit de minste blijk van waardering van mensen krijgen voor de bijdrage die wij voor de zaak van Christus geleverd hebben. Maar van één ding kunnen we zeker zijn. Als wij het ene talent dat ons is toevertrouwd nemen en op de plaats waar God ons gesteld heeft, op onze eigen wijze naar beste vermogen in dienst van de Heer inzetten, dan zullen we eens de Heer Jezus horen: goed gedaan. Goede en trouwe slaaf, ga in de vreugde van uw Heer. Amen.